De laatste twee heffingen kunnen maximaal kostendekkend worden uitgevoerd. De fractie zou graag een helder antwoord van u willen ontvangen. Uit de algemene middelen worden er gelden onttrokken voor het verstrekken van startersleningen en duurzaamheidsleningen. De fractie SBB is van mening dat de aflossing van deze leningen ook weer dienen terug te vloeien naar de algemene middelen. Onze vraag is dan ook, is de mening van SBB juist? Bij het bestuderen van de begroting heb ik zelf gedacht aan het college Financieel Management voor de opleiding Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens een van deze colleges stelde professor Dr. Jan Dijkstra zijn door hem geschreven artikel Kas is kracht aan de orde. In dit artikel stelt Dijkstra dat de slagkracht en dus ook de daadkracht van elke organisatie, dus ook van een gemeente, bepaald wordt door de liquiditeit middelen die op dat moment aanwezig zijn. Voorzitter, we kunnen ons gelukkig realiseren dat de gemeente over aanzienlijke reserve beschikt, maar dat deze vast liggen in allerlei activa op de balans. Zonder een goed liquiditeitsbeleid zal er verder ingeteerd worden op de bestaande weerstandscapaciteit. De fractie SBB wacht met vertrouwen de antwoorden van het college af, alvorens zijn standpunt met betrekking tot deze begroting kenbaar te maken. Tot zover.
Dank u wel, meneer Hellebrand. Heeft er iemand nog een vraag voor de heer Hellebrand? Meneer Hendricks.
Ja, dank u voorzitter. Ik wil de heer Hellebrand niet langer belasten. Maar, op een gegeven moment in de betoog had u het over de ouderen komen op een kaart van af. Voor ons doet iedereen mee. Hè? Een aantal zaken die noemt u later in het betoog ook, die kunnen wij als gemeente beïnvloeden. De zaken die u daarna benoemde, die zijn mijn inziens vooral landelijk. Ik neem ook aan dat u dat bedoelt, dat die ook landelijk teruggelegd worden. Het leek net alsof u ons college aansprak op de moeizame formatie en uiteindelijk de uitkomst van die formatie. Dat klonk heel frustrerend. Het leek net alsof ons college daar verantwoordelijk voor was. En ik wil even van de heer Hellebrand weten of hij zich beseft dat dat niet des gemeentes Beek, des college is, maar dat het vooral landelijk beleid is.
Wij begrijpen ook dat dit landelijk beleid is, maar wij zijn bang, gelet op de maatregelen die of de voorstellen die liggen in het regeerakkoord, dat met name de financieel zwakkeren de dupe gaan worden. En het gaat ons als fractie erom, hier, dat is niet des gemeentes om het op te lossen, alleen, ik ben alleen aan het denken van op welke manier zou er op een of andere manier dit soort mensen ondersteund kan worden en zodat in feite zichtbaar gemaakt moet worden. Want ik denk dat er steeds meer verborgen armoede is. En dat moeten we op een of andere manier zichtbaar krijgen. Ja?
Dank u wel, meneer Hellebrand, voor uw inbreng. Dan mag ik nu de heer Steinhardt van de VVD-fractie naar voren vragen.
Voorzitter, dank u wel. In een aantal van mijn conceptbijdragen die ik in de afgelopen dagen, met name nu voor deze laatste periode, heb ik altijd een thema erop gezet. Dat staat niet in mijn echte tekst die ik aan de griffier heb gemaild, maar ik wil u dat thema niet onthouden. Want dat is financiële storm of in het oog van de financiële orkaan. En dat vond ik redelijk passend bij de omstandigheden zoals we die aantreffen. De begroting 2018, voorzitter, heeft een sluitend meerjarenperspectief. Het college van burgemeester en wethouders biedt u met trots deze laatste begroting van haar bestuursperiode aan. Die trots is gebaseerd op een aantal pijlers. Om te beginnen wordt de nieuwe raad en het volgende college een meerjarig sluitende begroting aangeboden waarmee ze aan de slag kunnen. Tot zover een citaat uit de inleiding van de begroting 2018. Ja, ik was er ook van geschrokken. De vraag is echter of die sluitende begroting realistisch is. En laten we dat eens nader bezien. Het financiële risico van het sociaal domein, in het bijzonder jeugdzorg, staat in de risicoparagraaf met stip op 1. En voorts is fixia als risico een goede tweede. Uit de berekeningen, zoals in de begroting 2018 vermeld, wordt geconcludeerd dat de risico's voorshands nog kunnen worden opgevangen. Met andere woorden, er is nog een voldoende financiële buffer beschikbaar. De VVD tekent hierbij aan dat het systeem dat de Rijksoverheid hanteert, meneer Willems, wij hebben op dezelfde trap gestaan waarschijnlijk, samen de trap op en samen de trap af, bij de uitkeringen vanuit het gemeentefonds ook nog kan leiden tot meer inkomsten van de gemeente als de Rijksoverheid meer uitgaven doet. Minder zal het niet worden. In de commissievergaderingen waarin de begroting 2018 aan de orde is geweest, staat mij nog een heldere opmerking bij van de wethouder Middelen, waar hij aangeeft wekelijks, zo niet dagelijks, overleg te hebben met de wethouder Welzijn, omdat deze de vervelende financiële effecten van de kosten van het sociale domein ziet aankomen. Bij meneer Willems lag hij daar 's nachts van wakker. Ik heb het een beetje soepel geformuleerd. Hij heeft daar namelijk grote zorgen over. En daar kun je ook van wakker liggen. Dan vraag je je toch af waarom. Als je met gepaste trots een begroting aanbiedt met een sluitend meerjarenperspectief, dan hoef je je toch geen zorgen te maken. Dat onderscheid van die twee wethouders, daar zou ik graag een reactie op willen hebben. En wat is nu de conclusie? Ja, technisch gezien is de begroting sluitend en de tegenvallers die gaan komen kunnen nog worden opgevangen. Opgevangen vanwege een reserve sociaal domein en een weerstandsvermogen dat nu nog tegen een stootje kan. De nabije toekomst is dan wel een zorg voor een volgende raad. So far, so good. Dat betekent dat de nieuwe raad en het nieuwe college weliswaar starten met een sluitende begroting, maar dat het ernaar uitziet dat er met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een enorme uitdaging aankomt om in de loop van de komende jaren tegenvallers op te vangen. Voorzitter, ik heb de hele bijdrage uitgewerkt in een aantal onderwerpen en dit onderwerp heet samenwerking. Er is niet aan te ontkomen. De schaal van Beek laat het niet toe alles zelf te doen. Nog uit financiële overwegingen, nog uit overwegingen van doelmatigheid. Samenwerken, een samenvoeging van het woord samen en het werkwoord werken, gaat af en toe wel eens van au. En een goed en in het oog springend voorbeeld is fixia. Sittard Geleen en Beek bewandelen een route naar een doel. En Stijn, de gemeente Stijn, bewandelt een andere route naar hetzelfde doel. Beide wandelaars hebben er elk hun eigen argumenten voor. En elke wandelaar meent zich gesteund door de achterban de respectieve gemeenteraden. Recent is een brief van de colleges van Sittard Geleen en Beek verstuurd aan het college van Stijn met een opsomming van het besluitvormingstraject tot nu toe ten aanzien van het participatiebedrijf en in de laatste passage als uitsmijter de ontvlechting van Stijn uit fixia. De briefschrijvers zullen zich toch hebben moeten realiseren dat ze geen artikel 155 ter beschikking hebben zoals in Spanje. Anders gezegd, leuk bedacht, maar niet realistisch. De VVD heeft begrip voor de route van Beek en heeft begrip voor eventuele besluitvorming door de gemeenteraad van Stijn omtrent het al of niet verlaten van fixia. Immers, niet het college bepaalt, maar de raad en het college van Stijn zal, het politieke speelveld in Stijn overziend, niet voor niets voor een bepaalde route hebben gekozen. De brief zal naar het oordeel van de VVD eerder leiden tot een verwijdering van beide wandelaars dan dat beide wandelaars uiteindelijk hetzelfde doel bereiken. En Stijn blijft bij fixia. Tenzij Stijn zelf beslist uit te treden En dan nog zitten ze er vanwege een opzegtermijn van 3 jaar gewoon bij. Een andere optie is opheffen van de regeling of Sittard, Geleen en Beek besluiten uit te treden. Nou, dan wordt het helemaal een pandemonium. En terzijde, partner Schinnen wandelt inmiddels in het buitengebied, maar een eenvoudig afschrift of een melding van deze brief zou toch wel elegant zijn geweest. De lastendruk lager. Stond op, volgens mij, pagina 2 bij de inleiding van deze begroting. En daar wordt aangegeven dat die lastendruk circa 6 euro lager is als gevolg van minder betalen voor gemeentelijke heffingen. Dat is verplicht, want heffingen moeten kostendekkend zijn. Aan heffingen mag je geen geld verdienen. Rioollasten zijn, kort gezegd, financieel administratief aangepast. We reserveren niet meer, dus gaat de heffing omlaag. En de afvalreiniging is in handen van RWM. En dat is juist als bedrijf regionaal opgezet om doelmatig en kostenbesparend te functioneren. Deze verwachtingen komen uit en dus kan de heffing omlaag. De gemeentelijke lastendruk gaat nog niet omlaag door minder gemeentelijke belastingen te innen. Nee, de OZB gaat ook gewoon omhoog. Verlagen, dat zou nog eens een uitdaging zijn. De liquiditeitsprognose. Daar wil ik toch ook nog iets over zeggen. De enige weken geleden verstrekte grafiek geeft aan dat de gemeente inmiddels onder de kasgeldlimiet geraakt. Na opmerkingen hierover in bestuurszaken antwoordde de portefeuillehouder dat het korte geldlening betrof en dat de gemeente daar rente over kreeg uitgekeerd. Ja, zo zit dat voorlopig in deze tijden. Maar het zou de portefeuillehouder ook hebben gesierd als hij zou hebben opgemerkt dat het natuurlijk wel een keer moet worden terugbetaald. Wonen. De structuurvisie wonen. Daar toch een opmerking over. Het is bekend dat er gezien de ontwikkelingen in de voorbije jaren best wel redenen zijn aan te voeren om er een strak regime op na te houden met als regisseur de provincie. Voor Zuid-Limburg geldt dat voor sommige regio's meer dan voor andere. Desniettemin kan de VVD zich niet aan de indruk onttrekken dat er in elk geval een mismatch in de gemeente Beek is waar het betreft de woonmogelijkheden voor ouderen. In de begroting, vriendelijk omschreven als 65-plussers, maar wel circa 20% van de totale bevolking. Juist voor deze categorie is wonen in de eigen omgeving wenselijk. Ja, meneer Hendricks, u kijkt mij aan, want u bent het met mij eens, omdat ik het ook met u eens ben. Is aan te geven of deze indruk juist is en zo ja of een oplossing met postzegelplannetjes soelaas biedt. Daarnaast is door de economische opleving ook de gemeente Beek, waar het volgens een slogan onder andere zo goed wonen is, een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Je zou kunnen zeggen, gewijzigde omstandigheden. En zo ja, in hoeverre is het keurslijf van de structuurvisie wonen Zuid-Limburg dan aan te passen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden. Bij de Hamer heb ik, en dat realiseerde ik mij vanmiddag bij het nakijken van mijn teksten, steeds consequent gebruikt SLG de Hamer, Sportlandgoed de Hamer, maar één keer had ik dat SGL de Hamer van gemaakt en dat was een Freudiaanse typfout. Bij de behandeling van de begroting van SLG de Hamer heeft de VVD opgemerkt dat het SLG wel de maat van Beek moet houden. Vertrek van gebruikers legt een grote druk op de acquisitie. En dat is geen acquisitie alleen in Beek, maar gaat over de gemeentegrenzen heen. En ook over de gemeentegrenzen zijn overigens prima sportaccommodaties. Dat wordt dus nog een lastige. Want de exploitatie in Beek moet, net als bij anderen, wel beheersbaar blijven. Het einde van vervolginvesteringen is voor wat betreft de VVD daarom ook bereikt. In de risicoparagraaf is de tennisclub met stip in de top 10 geraakt. We kennen de aanleiding. De oorzaak is echter, en een beetje met de wijsheid van nu, dat in het verleden een overeenkomst is afgesloten die beter niet had kunnen worden afgesloten. Ik eindig met de LTA. Tot slot de LTA, lange termijnagenda. Ik veronderstel dat bekend is dat dat mijn favoriete thema is. Mijn wens dat aan het einde van deze raadsperiode deze lange termijnagenda gerealiseerd zou zijn, is helaas niet uitgekomen. Van uitstel komt geen afstel. Althans, in min of meer deze bewoordingen is mij gemeld dat het uitstel een kwestie van tijd is. Jammer, maar het is niet anders. Eenvoudige transparantie voor raadsleden en inwoners van Beek moet nog even op zich laten wachten. Tot die tijd zal ik mij regelmatig tevreden moeten stellen met de website van een gemeente waar al langere tijd een lange termijn agenda operationeel is, om levend te houden wat een goed stuk gereedschap zo'n lange termijn agenda toch is. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Steinhardt. Heeft iemand nog een vraag, meneer Steinhardt? Meneer Diederen.
Voorzitter, zoals de heer Steinhardt weet, deelt mijn fractie zorgen over de exploitatie van de hamen. En vinden wij dat daar ook zeker goed op gestuurd moet worden. Maar u gaf aan geen verdere vervolginvesteringen te willen. Betekent dat dat u tegen de indoorverbouwing bent die nog op stapel staat?
Er zijn al beslissingen genomen in mijn ogen.
Oké, dus u houdt zich bij die beslissingen en ja. Daar trekt u de lijn?
Ja.
Dat is helder.
Een rode lijn heet zoiets, heb ik begrepen.
Dank u wel, meneer Steinhardt. Dan komen we nu aan het einde van de inbreng van de zijde van de raad. En kijk ik naar het college of er nog geen schorsing noodzakelijk, dan geef ik het woord aan de heer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is al een hele zit van meer dan een uur luisteren naar vijf algemene beschouwingen. En daarom heb ik besloten om daar geen zesde algemene beschouwing aan toe te voegen. Maar te kijken naar de verschillende bijdrages van de fracties. En proberen daar zo goed als mogelijk in eerste termijn een antwoord op te geven op de gestelde vragen, de gemaakte opmerkingen. Waarbij ik als eerste wil beginnen, naar welke wethouder moet u luisteren? Je moet luisteren naar de wethouder die nu aan het woord is. Maar dat betekent dat je ook moet luisteren naar de wethouder van Financiën. Niet dat wij verschillen van mening, maar de wethouder Financiën die heeft een totaaloverzicht. Die heeft een totaaloverzicht van uitgaven en inkomsten. En die beziet toevallig dat daar een groot gedeelte van Aviation Valley verkocht is. En hij rekent dan uit wat dat ons extra structureel aan inkomsten zou kunnen opleveren. Zodat wij toekomstige tekorten zouden kunnen verminderen. Terwijl deze wethouder uitsluitend kijkt naar de uitgaven in zijn domein. De uitgaven in het sociale domein. Met name de uitgaven in de jeugdzorg. Ik kom er dadelijk in mijn beantwoording uitgebreid op terug. Dus ik hoop dat u zo vriendelijk bent om naar alle wethouders goed te luisteren, zoals een goede raad dat betaamt, daarop uw besluitvorming af te stemmen via de procedures die u tot uw beschikking heeft. En het gaat er niet om dat wij gelijk of ongelijk hebben, maar het gaat erom dat dit college het gezamenlijk doet. Want we zouden samen bouwen aan Beek. Dat was het motto. Als ik kijk naar de bijdrage van BBB en de voorzitter, dan wil ik mij in het algemeen richten tot in ieder, want het ging in eerste instantie even over het minimabeleid, waarvan u weet, ons motto is iedereen in Beek doet mee. Zoals u weet hebben wij al een ruimhartig minimabeleid. Voor alle doelgroepen, specifiek voor jeugd en voor ouderen. En zoals u weet krijgen wij ook nog een extraatje vanuit het Rijk van 61.200 euro. Daar moet nog beleid voor geformeerd worden. Nou, en u weet dat wij voorafgaand aan de commissie inwonerszaken van 21 november gaan wij een bijeenkomst organiseren met belangenorganisaties, met de commissie, waarin wij antwoorden hopen te krijgen op de vraag, wat kunnen wij nu nog specifiek meer doen voor de jongeren tot 18 jaar? Want elk kind dat zich niet kan ontplooien omdat de ouders het aan financiële middelen ontbreekt, dat is er één kind te veel. En dat gaan wij in gezamenlijkheid doen. Wij komen tot een bepaalde beeldvorming en daar gaan we mee experimenteren. Daar wil ik in ieder bij uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Goed, dan hebben alle fracties wel het gehad over het participatiebedrijf / Fixia, / SW-medewerkers, / BV-medewerkers. En ik kom er in eerste instantie even op terug op de vraag van BBB NDB. Die zeggen, communiceer jij nu ook met de Beekse Fixianen? Ik communiceer niet apart met de Beekse Fixianen. Ze hebben er genoeg aan om de krant te lezen. In de krant staan een aantal artikelen benoemd. Iedereen is aan het woord geweest. De ondernemingsraad, de vakbonden, Stijn, Schinnen. Iedereen is aan het woord geweest. En u kunt zich voorstellen dat dat bij de zwakkere doelgroepen leidt tot nodige onrust. Afgelopen maandag hadden wij de SW-raad hier. En de directeur van Fixie heeft duidelijk gezegd. Alle SW-medewerkers die behouden hun baan. Die behouden hun cao en die behouden hun rechten. Dus geen enkele SW-medewerker hoeft zich daar eigenlijk druk om te maken. Maar ik kan me voorstellen als je een kreet leest in de krant, hè, dat wij een brief sturen aan Stijn, dan stapt hij maar uit de gemeenschappelijke regeling, dat meer dan 150 Stijnse Fixianen zeggen tegen de directeur, en staan wij nu morgen op straat? Nee, niemand staat op straat. Dus communicatie is belangrijk. Communicatie moet ook zorgvuldig gebeuren. We hebben de SW-raad afgelopen maandag hier gehad. We hebben afgelopen woensdag een gesprek gehad met de directeur van Fixia. En het moet zorgvuldig gebeuren. Maar als ik nou ook nog apart met de Beekse Fixianen ga communiceren en iedereen doet dat op zijn aparte manier, dan ben ik bang dat er in plaats van duidelijkheid nog meer onrust en meer ruis op de lijn ontstaat. Duidelijk, nogmaals, niemand verliest zijn baan van het SW-personeel. Bij de vakbonden gaat het ook over het BV-personeel. U kunt zich voorstellen dat er een groot aantal activiteiten bij Fixia gebeuren die niet gerelateerd zijn aan het participatiebedrijf. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat die BV-medewerkers, waar we in de loop van alle transformaties die bij Fixia gaan plaatsvinden, dat die boventallig zijn. En ik zie dan ook niet meteen in waarom dat Sittard Geleen die over zou moeten nemen. Uiteraard, de vakbonden komen op voor hun personeel. En we hebben ook gezegd dat wij gedurende de tijd naar gepaste maatregelen gaan kijken. Het CDA gaat er meteen op in om aan mij de vraag te stellen, kan de portefeuillehouder aangeven op welke manieren hij samen met andere Zuid-Limburgse gemeenten de problematiek van de jeugdzorg landelijk op kaart gezet. Nou, ik heb daar een aantal voorbeelden van. Ik wil het eigenlijk indelen, voorzitter. Wat doen we nou lokaal? Wat doen we nou regionaal? En wat doen we nou landelijk? En dat houdt tevens een groot gedeelte van het antwoord in, wat ik straks een progressief week had willen geven, van dat we ook met zorgaanbieders om tafel zitten en dat we niet achteroverleunend de problematiek bekijkend die mij slapeloze nachten zou bezorgen, maar die mij wel aanstuurt tot krachtig optreden. Kijk, als we nou kijken naar het lokaal, wat doen we nou om de tekorten in de jeugdhulp terug te dringen? Allereerst, we versterken het voorliggend veld, waardoor we een deel van de dure arrangementen kunnen verschuiven naar voorliggende voorzieningen. Hoe doen we dat? We doen dat via praktijkondersteuners van de GGZ-jeugd bij huisartsen. We doen dat door kinderpsychologen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. We doen dat door een bovenschoolse tussenvoorziening, waarbij in een vroegtijdig stadium voortijdige uitval op de middelbare school wordt tegengegaan. De zogeheten vangnetregeling. We hebben Jimmy's 046. Aan te raden om de website even op te zoeken. Een organisatie voor en door jongeren waar je altijd terecht kunt voor met vragen en ideeën, waarbij transitie en transformatie van de jeugdzorg op één staat. Daarnaast hebben wij via Levanto Zuiderland ervaringsdeskundigen, oud-cliënten ingezet die ons helpen en ondersteunen met nieuwe cliënten. En zijn wij een pilot gestart met de stichting buurtgezinnen.nl. Ook aanbevelenswaardig om daar eens op te kijken, waarbij gezinnen gematcht worden om elkaar te ondersteunen. Dus het ene gezin heeft wat hulp nodig, een andere gezin kan die ondersteuning bieden. Dat wordt aan elkaar gematcht, om zo kosten te voorkomen. Uiteraard versterken wij de wijkteams, de toegangsteams. Dat doen we ook en professionaliseren. Kijken naar alles wat we doen van zo gaan we werken in Beek. Signalen worden sneller opgepikt en we hopen daarmee ook duurdere arrangementen te voorkomen. Op regionaal niveau gaan wij werken met het bronsysteem Zorgnet vanaf 2017. Dus in 2018 beschikken we over betrouwbare data en kan vanaf 2018 gestuurd worden op zorggebruik en normbudgetten. Dat doen we door de toegangsteams samen te laten werken om zo een kwaliteitsslag met betrekking tot indiceren en toewijzen te verbeteren, om per arrangement en aanbieder en per gemeente een normbudget vast te stellen, waarbij het rijksbudget per gemeente voor jeugdhulp het uitgangspunt is. En we gaan maandelijks afstemming zoeken tussen de hoofden van de toegangsteams en de grootste aanbieders om instroom, doorstroom, uitstroom te monitoren op doelmatigheid, maatwerk en budgetgebruik. En landelijk hebben wij het hoofd van de sociale dienst, Roel Kramer van de gemeente Maastricht, bereid gevonden om in samen met Leeuwarden zich aan te melden bij een werkgroep van de VNG om mee te praten over het transformatiebudget. Dus meneer Kramer zegt duidelijk, Zuid-Limburg, u zit aan tafel. Ze hebben zich de afgelopen tijd ingezet om fondsen, extra fondsen te verwerven bij het dimensionaire kabinet. Een VNG-motie is daarvoor aangenomen en ze blijven spreken met de huidige woordvoerders van alle partijen en met de nieuwe bewindspersonen. Er komt een kerngroep van Leeuwarden, Enschede en Maastricht, uitgebreid met Almere en Zoetermeer, om zowel via de VNG, de G32, de Nederlandse directeur van sociale diensten, naar VSW, BZK en ZSW druk uit te oefenen. Dat doen wij allemaal om jeugdzorg lokaal, regionaal en landelijk, om dat voor elkaar te krijgen. Dan moet ik even terug. Ja, dan ga ik naar progressief Beek. En ik wil twee kleine opmerkingen. In hun bijdrage hadden ze het erover dat over de WMO en de begeleiding, hè, dat we daarop zouden hebben bezuinigd. Daar hebben we niet op bezuinigd, maar ook als landelijk beeld, er zijn minder aanvragen bij binnengekomen. Dat is iets anders dan bezuinigen op. En ook keukentafelgesprekken die leiden niet tot vraaguitval. Via keukentafelgesprekken proberen we juist vraaguitval te voorkomen. Twee kleine opmerkingen. Dus. We komen meteen, voorzitter, als het van u mag, naar de motie. En die motie in relatie tot het volgende punt, ondertekend door Progressief Beek en Seniorenbelang Beek. Die motie die vraagt eigenlijk om een financiële analyse van 2014 tot en met 2017. Echter, een goede analyse, die vind ik ook onontbeerlijk, maar alleen een financiële analyse vind ik hier onvoldoende. He, voor beleidssturing heb je een diepgaande analyse nodig. Als u kijkt op bladzijde 151 van de begroting, ziet u daar een bepaald budget staan voor jeugd. Daar kan ik wel alle budgetten naast zetten van inkomens en uitgaven. Veel belangrijker is om nou te kijken hoe wordt nou zo'n budget besteed. We hebben 307 unieke cliënten in de jeugdzorg. Pijldatum 1 september 2017. Waar het nu om gaat, dat 20 kinderen in de duurste trajecten meer dan 1 miljoen opsoeperen.